Ja, het eerste gedeelte wat we vanmorgen lezen is uit Johannes 16, vers 7 tot 15. Daar staat: werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hen jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet zien. Oordeel, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. En dan lezen we verder in Efeze 2, vers 1 tot 10. Daar staat: u was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Tot zover. We zingen met elkaar lied 477.
Wij gaan nadenken over de twee teksten die we hebben gelezen. Het is een beetje ingegeven door Efeze 2 vers 10. Ik kom, nou weliswaar niet Efeze 2 vers 10, maar ik volgende week hoop ik nog een gedeelte uit Efeze te lezen wat ongeveer dezelfde lading heeft, waardoor je de dingen wat met elkaar kunt vergelijken. Maar Efeze 2 vers 10 was wel de aanleiding waarom ik in deze studie terecht kwam. Daar staat: want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Nou, dat is de leidraad van deze dag en van volgende week. Na de preek is er meditatieve muziek. Heeft iemand dat? Nee? Ik zie geen vinger omhoog gaan. Dan zingen wij na de preek van gezang 223, de versen 1, 2, 6 en 7. Nou, zoals gezegd, we gaan weer normaal doen. Vanaf morgen hoeven we niet meer wanhopig ons af te vragen hoe we de oppas voor onze kinderen regelen. Als vader en moeder allebei werken, en dan moet je wel opvang regelen, maar de kinderopvang is gesloten en de kinderen gaan ook niet naar school. Hoe doe je dat in hemelsnaam? Vanaf morgen hoeft dat niet meer. Je bent vrij. De kinderen gaan weer naar school. Ja. Je hoeft ook niet meer na te denken. Vanaf morgen hoef je ook niet meer na te denken. Hoe laat zal ik vanmorgen eens uit mijn nest komen? Daar ben je ook van verlost vanaf morgen, want je moet gewoon op tijd op school zijn. Dat hoeft ook niet meer. Ik mag weer rustig mopperen als ik thuis kom, Want ja, mopperen op een zwembad of op een dag vrij, dat doe je thuis niet. Want dan ben je ondankbaar en dan geniet toch van je vrijheid en zo. Dus mopperen, dat mag niet op een vrije dag. Morgen mag je weer mopperen op school. En als je thuis komt, dan mag je weer balorig zijn. En als ouder mag je je dan weer gaan verzetten tegen een balorig kind. En in je gebedskring zeggen dat het je kind het, ja, het toch zo moeilijk maakt. Dat mag morgen allemaal weer. We kunnen weer normaal gaan doen. We kunnen weer normaal de wc schoonmaken. Onze vliegtuigen besturen. Onze computers besturen. Ons kantoorwerk gaan doen. Het is weer allemaal gewoon bij het oude. Met dezelfde zeurende collega's. Met dezelfde mensen die elke keer weer de wc bevuilen als je hem net hebt schoongemaakt. En ik mag morgen ook weer gewoon een preek gaan schrijven. Het mag allemaal weer, gelukkig. Een rare toon natuurlijk, hè? Dat had je wel door inmiddels. Bij kinderen zeggen we dan nog van, ja, nee, maar school is een voorrecht. Het is een recht, je moet investeren in je toekomst. Je moet goed leren, dan krijg je een goede baan later. En dan kun je je bestaan ontwikkelen, dan kun je goed geld verdienen en zo. En dan kun je een huis kopen, is allemaal nodig. Je moet het eerste kind nog tegenkomen dat op maandagmorgen op school gaat zitten en denken bij zichzelf, zo, dit is voor mijn huis later. Geloof er geen moer van. Maar wij zeggen als ouderen wel dat het een voorrecht is. Als onze kinderen dan gaan zeggen, als wij zuchtend naar ons werk gaan, omdat we weer eens een keer gejonast worden, geestelijk dan gezien, door onze collega's. Ik heb nog geen kind horen zeggen, ja maar pap, het is jouw voorrecht. Er zijn zoveel paps die geen werk hebben. Moet ik weer die wc schoonmaken, hoor ik pap of mam of weet ik wie zeggen, ja maar het is een voorrecht dat je een wc hebt. Dat wil ik nog nooit iemand horen zeggen. En toch zit daar wel een gekke draai in. En die draai, daar gaat het om in Efeze 2 vers 10. De draai dat wij ons gewone leven binnenstappen. En natuurlijk danken we elke keer voor de dingen die we krijgen, voor onze huizen en de vrijheid om het evangelie te lezen en vrijheid om te bidden en vrijheid van onderwijs en dat we geen honger hebben. Daar danken we allemaal voor en toch klopt er iets niet. Want het is te gewoon, lijkt het wel. Het lijkt wel alsof wij die regelmaat nodig hebben. En natuurlijk vinden we het erg als kinderen in Syrië geen thuis meer hebben en zo. Maar het beïnvloedt ons eigen bestaan niet. We nemen maar voor waar wat er gebeurt. Ik zal het onderwijs als voorbeeld pakken in deze preek, omdat morgen de scholen beginnen, vind ik een heel makkelijke insteek. En dan zal ik je laten zien dat er iets geks aan de hand is. Want, zoals ik al zei, als je begint met te zeggen, je hoeft je morgen niet meer druk te maken over hoe lang je zult uitslapen, dan schieten wij in de lach. En ik kan natuurlijk nog wel wat erbij zeggen van, nou, wees blij dat er een school is en dat je een opleiding krijgt. En vul allemaal zelf even in, wees blij dat er een baan is en dat er een wc is om schoon te maken of spruitjes om te pellen of weet ik wat allemaal. Vul dat allemaal bij in, nu hoef ik het niet elke keer te herhalen. Wees blij dat je je auto schoon mag maken, dan heb je tenminste een auto, snap je? Zo. Nou, die school. Het is wat raar te bedenken dat het een voorrecht is dat je je niet hoeft af te vragen of je morgen zult uitslapen, ja of nee. Maar het is ook raar, want wij schieten ervan in de lach. Het is ook raar dat wij als ouders onze kinderen leren, en toen wij zelf kind waren deden onze ouders dat ook, en het werd zelfs van de kansel gepreekt, dat ga ik vanmorgen niet doen, maar er werd bij ons in de kerk werd geleerd dat je naar school mocht en het was een rijkdom en een gave als investering van je toekomst en gebruik van de gave die God je had gekregen enzovoort. Ik heb de school nooit zo ervaren. En ik vind het eerlijk gezegd ook zonde om het zo tegen je kinderen te zeggen. Ik vind het echt een zonde. Waarom vind ik het een zonde? Omdat je je kinderen leert om vandaag over te slaan. Je leert je kind, probeer hem even te pakken, je leert je kind dat je kind vandaag dingen moet doen om later iets te bereiken. En dan kan dat natuurlijk wel heel negatief gaan doen, met alle pijn die dat zou kunnen veroorzaken, en zeggen, misschien haalt je kind die toekomst helemaal niet. In de vakantie een verhaaltje gelezen van iemand die was omgekomen in het verkeer op vakantie. En die had net haar master aan de rechtenuniversiteit gehad. Wat zonde stond erbij, al die investering. Toen dacht ik bij mezelf, maar het is door God geklaagd. Dat deze lieve dame die omgekomen is in het verkeer, ik dacht dat het Italië was, dat die omgekomen is in het verkeer, dat wij al haar jaren ervoor, ik geloof dat ze 23 was, al haar jaren ervoor alleen maar kunnen duiden met dat het een investering was in wat ze na de vakantie zou gaan doen. Dat de rest dus eigenlijk er niet toe deed. Dat weet ik wel, ik maak het heel zwart-wit. Maar, ik weet niet, ervaren jullie de school morgen als investering in je toekomst? Nee, andere. Oh, je kent je kinderen, wil je zeggen. Het is het ook niet. Het is het ook niet. Ik vind het zonde om dat tegen je kinderen te zeggen. Maar wat is het dan wel? Het is een dag die je van God hebt gekregen. Het is een dag die als een gave uit de hemel valt. Het is een rijkdom. Oh, dus ik hoef niet naar school. Ja, wacht even. Ho, wacht, remmen. Maar laten we even eerlijk zijn. Weet je wat jullie job is? Naar school gaan. Dat is jullie baan. Daar kan ik niets aan doen. Dat is nu eenmaal zo. Dan had je in een andere maatschappij geboren moeten worden. Daar waar geen school is of zo. Maar het is gewoon jullie baan. Daar kun je niks aan doen. Mijn baan is om morgen aan een nieuwe preek te beginnen. En ik ken mensen die moeten weer achter een computer gaan zitten. Of die moeten weer, klinkt gek, werkloos gaan zitten wezen. Of dat is hun taak hier op aarde. Dat is nu eenmaal zo. Zo hebben wij dat geordend. Dat zijn de normale dingen. Het zijn de normale dingen die wij gewoon doen omdat wij een maatschappij in stand houden. Of het allemaal goed is, dat weet ik niet. Maar daar moet je niet al te moeilijk over doen. Dat is je taak. Als tiener ga je naar school. Punt. Klaar uit. Je zegt ook niet tegen je vader of moeder, het is niet je taak om brood te verdienen voor het gezin. Daar gaat je mijn bloedje, dus dat zeg je ook niet. Ja, dus net zoals dat het voor iedereen een taak is om iets in deze maatschappij te doen, om te onderhouden voor jezelf, voor anderen, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Dat doen we allemaal gelijk. Al die kinderen in je klas die leren allemaal Engels en Nederlands, doen we allemaal, is gewoon je taak. Daar moet je niet moeilijk over doen. En ieder op zijn eigen niveau, enzovoort. Daar heb je, dat klinkt misschien heel gek, daar heb je God ook niet voor nodig. Hoe weet ik dat? Nou, kijk maar in je klas. Je maakt een repetitie Engels en jij krijgt een 6. En iemand die helemaal niet in God gelooft, krijgt een 9. Dat is niet eerlijk. Je hebt gebeden. Heere God, help mij bij dit tentamen. Of bij deze repetitie. Jij krijgt een 6 en iemand die niet bidt een 9. Ja, zie je wel dat God er niet zo heel veel mee te maken heeft? Dat het niet zo heel veel. Ja, ik wilde zeggen dat het niet zoveel uitmaakt of je bidt. Ah, dan, zo kan ik natuurlijk niet beginnen. Dat kan niet. Nee, er is iets anders aan de hand. Want wat is nou het verschil tussen twee schoonmakers op een NS-station? Tussen twee leerlingen in dezelfde klas. De ene leerling, de ene schoonmaker, begint de dag met een dankgebed. Hemelse Vader, dank u wel voor een nieuwe dag. Dank u wel voor een nieuwe week. Dank u wel dat we zo mogen leven in deze tijd. Dank u wel voor een nieuwe dag. En leer mij om te zien wat u mij wilt laten zien. En de ene schoonmaker die gaat zo de wc's schoonmaken. En de andere schoonmaker die gaat gewoon wc's schoonmaken omdat hij zijn geld moet verdienen. Daar zit een verschil in. Er zijn twee kinderen in dezelfde klas. De een begint de ochtend met een dankgebed. Heere God, dank u wel voor een nieuwe dag. Geweldig dat u mij een nieuwe dag geeft. Prachtig. Wilt u deze dag mijn ogen openen voor de dingen die u mij wilt laten zien? dat kind begint anders, die tiener begint anders aan de dag dan een tiener die niets anders kan verzinnen. Oh, ik moet weer zo nodig naar die rotte leraar Engels toe. Maar dat is het verschil. Het ene kind gaat de dag in, dus het eerste kind dat biddend begint, gaat de dag in en die kijkt naar dezelfde leraar Engels en die vraagt aan God: wie mag ik zijn voor die leraar Engels vandaag? Terwijl andere kinderen in de klas proberen die leraar Engels zo gauw mogelijk de deur uit te pesten. Dat is nogal een verschil. Jullie leren allebei Engels hoor. Het heeft geen moeite te maken met je cijfer. Echt niet. Maar het is jouw taak om te wandelen in de dingen die God voor je heeft klaargelegd die dag. Begint te snappen? Het maakt niet uit. Je moet, als je een vliegtuig bestuurt, moet je dat vakkundig doen. Maar het is nogal een verschil tussen iemand die de dag begint met gebed. Is die vakkundiger dan een ander? Nee, dat zeg ik niet. Maar iemand die de dag begint met aanvaarding van de dag uit Gods hand. Dank u wel voor deze dag. En leer mij zien deze dag wat u voor mij hebt klaargelegd. Die krijgt een andere aandacht voor zijn medemens. Die krijgt een andere aandacht, nou misschien ook wel voor zijn werk, dat weet ik niet, maar die krijgt een andere aandacht mee. Want stel je voor dat je morgen naar school fietst en je hebt dit gebed vanmorgen geleerd en je denkt bij jezelf, laat ik dat nou eens gaan doen. Laat ik nou eens de dag beginnen met een gebed, met een dankgebed. Heer God, dank u wel voor deze dag. En je fietst naar school, bij het eerste verkeerslicht staat er iemand naast je. Zou God willen dat jij met die persoon, dat je die even groet in vrede of zo? Zo begint dan opeens de dag. Dus er komt een verschil in je dagen. Waar zit hem dat verschil? Dat verschil zit hem in het feit dat je je openstelt voor Gods geest. Kijk, Efeze 2 vers 10 zegt dan, luister, je mag wandelen in de werken die God heeft klaargelegd, opdat je die zou doen. In Christus Jezus geschapen. Wat is in Christus Jezus geschapen? In Christus Jezus geschapen betekent dat in het volbrachte werk van Christus Jezus jullie helemaal niets meer moeten. Ja, dat heb je al vaker van me gehoord. Ja, nee, maar pak het nou eens even praktisch. Er is niets meer dat jij moet volbrengen. Niets. Er is niets meer wat jij moet verdienen. Er is geen enkele taak die je moet halen. Geen enkele target die je nog moet doen. Waarom niet? Omdat alles wat nodig is, volbracht is in Christus Jezus. Hoe word je nou opnieuw geschapen in Christus Jezus? Dat gebeurt doordat je hart open gaat voor dit evangelie. Heere God, mijn hart was vervuld met alles wat ik moest en wilde en zou. En ik moest maar presteren en presteren en presteren. Ik werd helemaal opgevreten door een maatschappij van prestatie. Zilver was niet genoeg. Het moest goud zijn. En nu merk ik dat u alles hebt volbracht. Dat voelt eerst heel erg leeg van binnen. Zeg maar, ik hoef dus niks meer. Maar ik geef je op een briefje. Als je hier blijft staan, kom je vanzelf in beweging. Want je bent al begonnen met dat gebed tot God. Hemelse Vader, ik heb geleerd dat ik niets meer hoef te presteren. Dat ik niets meer hoef te volbrengen. Dat ik niet bij u in een goed blaadje hoef te komen met het werk dat ik wel of niet doe. Dat ik ook geen afrekening hoef te houden aan het eind van de dag. Dit was wel in Gods wil en dat was niet in Gods wil. En dan een rekensommetje maken. Ik heb het goed gedaan. Dat niet meer hoeft. Want in Christus Jezus, die alles heeft volbracht. Heel simpel gezegd, als je later boven komt en God zou beginnen. Kijk uit, hè, maar God zou beginnen. Nou, even kijken, wat heb jij gedaan op zondag de zoveelste? Dat je me één kant op wijst. Nou, dan moet je bij Jezus Christus zijn, want die heeft gedaan op zondag de zoveelste. Maar wat heb jij dan gedaan op maandag de zoveelste? Dan moet je ook bij Jezus Christus zijn. Hij heeft gedaan op maandag de zoveelste. Maar wat heb jij dan, vraagt God dan, hè? Wat heb jij dan in zijn hemelsnaam gedaan op die dag? Geloven dat u alles hebt volbracht. En met de mensen om me heen genoten van die liefde. En nu krijg je het. Met de mensen om mij heen genoten van die liefde. Want daar kom je dan vervolgens terecht. Dat op het moment dat jij de dag begint met een gelovig dankgebed. Dank u wel voor deze dag die ik krijg. Dat je mag geloven dat na de belofte van Christus Jezus, de geest die komen zou, hè, we hebben Johannes gelezen, de geest die komen jou zou leiden in de volle waarheid. Dus ook al begin je maandagmorgen voor het eerst met dit gebed. En denk je bij jezelf, wat zou er nou vandaag gaan gebeuren? Dat je mag geloven dat de geest jou op die dag zal leiden in de volle waarheid. Dus jij zult leren zien waarom God jou op aarde heeft gezet. Dat is niet om het werk te volbrengen. Dat is niet om te presteren. Maar het is om die werken te doen die God voor jou heeft klaargelegd. Dat is om datgene te doen wat voor jou open ligt. En dan krijg je dus een wisselwerking. Daarom liet ik ook net zingen, geest van hierboven, leer ons geloven. Want dan zit je opeens in die klas, of in je cockpit, of in de toiletruimte van het NS-station. En dan realiseer je, wacht even, waar hadden we het gisteren over? Die openstelling voor Gods geest betekent al dat je om je heen gaat kijken. Want het gaat niet om een schoon toilet. Het gaat niet om jouw vakkundigheid tijdens een operatie. Hoewel wij dat met z'n allen heel erg belangrijk vinden. Maar that's not the point. Het gaat niet om de zeven voor Engels. Het gaat om de mensen die jij vandaag ontmoet. Vandaag is kostbaar. Deze dag heb jij gekregen van God. Niet morgen. Morgen heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt Jezus in Matthäus. Dat komt morgen wel. Je hebt vandaag gekregen. En daarom beginnen we vandaag met een dankbaar gebed. Heere God, dank u wel voor deze dag. En laat mij zien wat u voor mij hebt klaargelegd om dat te doen. In Christus Jezus klaargelegd. Nou kijk, als je dan zo aan een nieuwe week begint, dan proef je waarschijnlijk ook iets van, er zit ook iets klem in onze harten. Ik begon de preek een beetje, ja, semi-humoristisch van, hè, van dat we hoeven niet meer te zoeken naar hoe de oppas geregeld is, we hoeven niet meer te denken hoe laat we uit bed komen, al dat soort dingen meer. Maar als je dat als een looie last hebt ervaren, kun je terugkijkend aan jezelf vragen, hoe heb jij dan die dagen ervaren? Of bijvoorbeeld kerkgang op zondag. Of bijbelstudie en gebedsgroepen. Oh ja, dat krijgen we ook weer dit jaar. Pardon? Ik dacht dat we net op het punt waren gekomen dat Christus Jezus alles voor ons had volbracht. En dat wij iedere zondag mogen leren om rijker en groter te worden in dat evangelie. Dat we onze kinderen mogen leren dat school niet een investering is in de toekomst, maar dat school de plek is waar zij in Christus naam mens mogen zijn. Omdat hij alles heeft volbracht. En zij op hun medeleerlingen mogen letten, of op hun docenten, of wat dan ook, sportvereniging, maakt me verder niet uit. En dat ze elke keer weer al die ontmoetingen rond de tafel, als je Bijbel leest, als je samen bidt, op de catechisatie, op de jeugdvereniging, weet je, dat ze overal de ruimte krijgen om die dankbaarheid, die vrijheid in Christus, meer en meer te leren ontwikkelen. En ik geef je op een briefje, ook al ben je al 90 jaar op deze aarde, dat je nog elke dag zult leren wat die ruimte in Christus voor jou opnieuw inhoudt. Denk je dat 90-jarigen uitgeleerd zijn? Oh, dat hoop ik niet, want ze moeten nog een eeuwigheid in. Dat wordt een saaie eeuwigheid als je nu al uitgeleerd bent. Als je nu niet meer kunt veranderen, no, Heer God, ze komen erom. Snap je? Dus op dat punt zegt Jezus, de geest zal je leiden in alle waarheid. Het mooie is ook dat in Johannes wordt gezegd, dat Jezus daar zegt, dat de geest de wereld zal overtuigen. Dat hoef jij niet te doen. Voor jou ligt alleen maar een werk klaar, is al volbracht in alle liefde, maar het ligt klaar. Je mag erin wandelen, morgen, bij een klasgenoot, bij een kind in de klas, of op je werk, of waar. Er ligt al een werk klaar, dat is volbracht, dat mag jij in wandelen, dat mag jij doen. Je hoeft niemand te overtuigen. Niet van genade, niet van liefde, niet van oordeel, dat zal de geest doen. Want alles is volbracht. Dat is wat Jezus zegt. Kom ik aan het eind terug bij het begin. Ik zei al, we gaan deze week weer allemaal helemaal normaal doen. En Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar ik heb ook in mijn studieperiode, afgelopen 2 weken, laat ik het zo vaag mogelijk vertellen, laten we zeggen, collega's gesproken, die er als een berg tegenop zagen om weer te gaan preken, om weer catechisatie te gaan geven, om weer ziekenbezoek te gaan doen. Ze zagen er als een berg tegenop. Collega's. Zo kunnen wij als een berg opzien tegen het normale leven. Tegen de dingen die wij gewoon doen, omdat dat onze maatschappij bouwt. Omdat dat nu eenmaal zo is. Snap je? Daar kunnen we als een berg tegenop zien. Maar de fout die wij maken, is dat wij denken dat in ons aardse werk de zin van ons bestaan zit. Dat is niet zo. Het is niet de vraag of je beter bent als je een 9 haalt dan wanneer je een 5 haalt. Het is helemaal niet de vraag of je een beter kind van God bent als je wel bent overgegaan dan wanneer je bent blijven zitten. Ben je gek iemand die het blijven zitten, die denkt bij zichzelf, die tijd doen we nog een keer, ik vond hem zo leuk. Ja? Dus, that's not the point. Wat is wel het punt? Het punt is dat we elkaar mogen leren, zegt de apostel Paulus, dat we elkaar mogen leren om te leven in geloof in het volbrachte werk van Christus Jezus. En deze week die zich voor ons uitrolt, te aanvaarden als een gave uit Gods hand. Want er liggen allemaal dingen voor je klaar. Ook als je misschien nu bij jezelf denkt, ja maar op mijn leeftijd ben ik als enige overgebleven en ik ga de hele week in mijn eenzaamheid in. Het klinkt misschien hard dat ik het zeg. Maar het is jouw taak. Het is jouw taak om die ene te zijn. En het is de uitdaging van Gods geest die aan jou vraagt, begin jij de dag ook met dankbaarheid? Nou, hoe kan ik nou danken voor een dag dat ik eenzaam ben? Dat zeggen de leerlingen op school ook. Hoe kan ik nou danken voor een dag waarin ik weer Engels krijg? Ja, nee, wacht even. Nou haal je het onderuit. Want we hadden gezegd, de dag is een gave uit Gods hand. Ook jouw dag alleen. Nou, je denkt wel gering over eenzaamheid. Nee! Ik vraag naar je geloof. Het geloof dat God voor jou op die dag dingen heeft weggelegd. Het is allemaal overbracht. Waarin je mag wandelen omdat het een werk van God is. Dat kan van alles en nog wat zijn. Alleen ik roep je wel op, en dat is dan negatief, ik eindig straks positief. Ik roep je wel op om niet in dat negatieve te blijven zitten. Weet je waarom niet? Omdat je dan helemaal in beslag bent genomen door de geest van deze wereld. Die het alleen maar heeft over prestatie en over wat je moet bereiken en over wat je nog moet doen en hoeveel zin je leven nog heeft en noem het verder maar. Die geest, die kwaaie geest, die vertelt jou ook dat als je geen werk hebt, als je geen levenspartner hebt, als je niet dit, als je niet dat, dat jouw leven geen zin heeft. Bekeer je alsjeblieft, want het is een kwaaie geest. Wat zegt de goede geest van God? Deze dag, je bent in Christus geschapen om de goede werken te doen die God van tevoren voor jou klaar heeft gelegd, opdat jij daarin zal wandelen. En als je de vreugde daarin ontdekt, stapje voor stapje, zul je aan een eeuwigheid nog niet genoeg hebben om die grote God te blijven danken voor alle goede werken die je mag doen in elke fase van je bestaan. Amen.